Gemeente, de collecten die zijn vandaag bestemd voor de kerk en de kerkelijke kas, en dan met name de emeritiekas en bij de uitgang voor het bouwfonds. Dus kerk, emeritiekas en het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis de schriftlezing, die is uit Markus 3 en dan wel de verzen 20 tot en met 35. Dus Markus 3 vanaf het 20ste tot en met het 35ste vers. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 113, daar hebben we al twee verzen van gezongen. We zingen er opnieuw twee verzen van, nu het derde en ook het vierde vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God, die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel? En wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk? zijn gewend om in de middagdienst belijdenis te doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat gaan we ook nu samen doen. En daarna zingen we uit Psalm 118 het laatste vers, dat is het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven en verhogen, uw majesteit. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Deze vanmiddag een gedeelte uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie van Marcus, het derde hoofdstuk. En dan de versen 20 tot en met 35. Dus Marcus, hoofdstuk 3, vanaf het 20ste tot en met het 35ste vers. Marcus 3 vanaf het 20ste vers. En ze kwamen in huis en daar vergaderde wederom een schare, alzo dat ze ook zelfs niet konden brood eten. En als degenen die hem bestonden dit hoorden, gingen ze uit om hem vast te houden. Want ze zeiden, hij is buiten zijn zinnen. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem afgekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul en door de overste van de duivelen werpt hij de duivelen uit. En hen tot zich geroepen hebbend, zeide hij tot hen in gelijkenissen, hoe kan de Satan uitwerpen? En indien een koninkrijk tegen zichzelf is verdeeld, zo kan dat koninkrijk niet bestaan. En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zo kan dat huis niet bestaan. En indien de Satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is, zo kan hij niet bestaan, maar heeft een einde. Er kan niemand in het huis van een sterke ingaan en zijn vaten ontroven, indien hij niet eerst die sterke bindt, en als dan zal hij zijn huis beroven. Voorwaar, ik zeg u, dat al de zonden de kinderen der mensen zullen worden vergeven, en allerlei lasteringen waarmee ze zullen gelasterd hebben, maar zo wie zal gelasterd hebben tegen de Heilige Geest, die heeft geen vergeving in der eeuwigheid, maar hij is schuldig aan het eeuwig oordeel. Want ze zeiden, hij, Jezus, heeft een onreine geest. Zo kwamen dan zijn broeders en zijn moeder, en buitenstaande zonden ze tot hem en zeiden en riepen hem, en de schare zat rondom hem, en ze zeiden tot hem, zie, uw moeder en uw broeders daarbuiten zoeken u. En hij antwoordde hun, zeggend, wie is mijn moeder of mijn broeders? En rondom overzien hebbend, die om hem zaten, zei hij, zie, mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. Tot zover Marcus 3. Ook vanmiddag willen we eerst in afhankelijkheid samen bidden om de leiding van Gods Geest. Wij zijn afhankelijk, Heere. We zijn afhankelijk van de leiding van uw Heilige Geest. Dat geldt van iedere kerkdienst, dat geldt ook van deze kerkdienst die we vanmiddag hier samen mogen hebben. Die leiding van uw Heilige Geest, die is onmisbaar. Want hoe zullen wij vanuit onszelf kunnen verstaan waar het om gaat? Hoe zullen we kunnen verwerken wat u tot ons te zeggen heeft? Heren, en daarom komen we eerst samen tot u in afhankelijkheid. Wij heffen onze lege handen op tot u. En we smeken het u, vervul ons, Heer. Dat het woord werkelijk zijn werk mag doen in ons hart, in ons leven. Dat het woord ons vanmiddag of troost, of bemoedigt, kracht geeft. Of dat het woord ons stilzet, onrustig maakt en ons aan de voeten van u brengt. U weet, Heere, wat de diepste behoefte is van ons hart. U doorgrondt ons hart, u kent ons. En daarom bidden we samen, Heere, leid u ons. En leid u ons in ons luisteren, leid u ons in ons spreken. We belijden vanmiddag samen onze afhankelijkheid van u. En als we u vragen om uw leiding, Heere, dan vragen we ook, dan bidden we ook of u aan al de broeders en zusters wilt gedenken die met ons verbonden zijn. Die op dit moment met ons meeluisteren. Die thuis aan hun eigen tafel zit. Wilt u ze gedenken? En uw zegen, die aan plaats nog tijd gebonden is, ook aan hen geef. Ja, Heere. Zo komen we samen tot u om die onmisbare zegen af te smeken. Niet alleen over onszelf, maar we vragen ook of deze dag door u gegeven een dag mag zijn waarop de kerk wereldwijd mag worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. Dat deze dag mag zijn ook een dag waarop uw koninkrijk wordt uitgebreid. En we dragen dan ook in het bijzonder het werk van de zending aan u op. Ver hier vandaan wordt dat werk gedaan. En dat het vruchten mag voortbrengen. Mensenharten mogen omkeren. En mogen zien het heil dat er is in de Heere Jezus Christus. De borg en de middelaar van zondaar. Heere, wilt u in het bijzonder ook zijn, daar bidden we ook voor de gemeente die in de verdrukking leeft. Wij kunnen ons amper er een voorstelling van maken wat dat toch moet inhouden. Kerk in de verdrukking zijn. Maar er zijn zoveel gemeentes die dat aan de lijve ondervinden. En er zijn ook zoveel broeders en zusters die dat aan den lijve ondervinden, die in gevangenissen zitten, die gemarteld worden. Nog steeds gebeurt het. Onvoorstelbaar voor ons, maar u weet het. En we dragen al de vervolgden van harte aan u op. Houd ze staande, ondersteun en troost. Heren, wij denken vanmiddag samen aan Israël, uw oude volk. U zegt in uw woord ook dat we voor de vrede van Israël moeten bidden. Een vrede die de maatschappelijke vrede ver te boven gaat. De vrede in de Heere Jezus Christus. Daar bidden we om dat die door dat volk ook mag worden ervaren. En zegen ook al de Messias belijdende Joden die dat evangelie mogen delen met hun volksgenoot. Uw zegen onmisbaar over dat getuigenis. Heren, wij komen vanmiddag samen aan u op te dragen alle ramp en nood en mensen die slachtoffer daarvan zijn op deze wereld. U zegt in uw woord dat de schepping een zuchtende schepping is en we worden dat iedere week opnieuw gewaar. Berichten verschrikken ons dikwijls. Wat gebeurt er veel op deze aarde? De schepping die zucht onder de zonde, de gevolgen van de zonde. De schepping die zucht uitziend naar het koninkrijk van u. Dat koninkrijk dat straks in heerlijkheid zal komen. Heren, laat ook in ons leven er verlangen zijn, verwachting zijn van dat machtige wat straks door u nog in het aanzijn zal worden geroepen, gegrond op het werk van de Heere Jezus Christus. We dragen aan u op, Heren, allen die uit ons midden op dit moment elders verblijven. Gemeenteleden die op vakantie zijn, dichterbij of verder weg, geef hen allen een goede tijd. Bewaar ze ook en breng ze ook weer veilig in ons midden op de bestemde tijd. We dragen elkaar ook in dat opzicht van harte aan u op. Wilt u ook zijn met de gemeenteleden onder ons die misschien van de week op vakantie zullen gaan? Geleid ook hen. En geef ons, Heere, rust naar ons lichaam, waar we soms naar kunnen verlangen. Maar geef ons bovenal rust naar onze geest. Rust in u, in de Heere Jezus Christus, in zijn volbrachte werk. En zo komen we samen voor uw aangezicht als gemeente ook vanmiddag. En zo belijden wij onze afhankelijkheid. Wij danken u voor uw goedheid. En we zeggen, Heere, wees ons genadig. En zegen ons alleen op grond van het werk van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil uit genade. Amen. Psalm 139, een psalm waarin David belijdt dat de Heere alles ziet en alles weet en ons doorgrondt, ons staan en ons zitten en ons liggen ook kent. Psalm 139, het eerste en het tweede en ook het laatste vers, het 14e vers willen we samen zingen ter inleiding op onze overdenking van Marcus 3. Vers 34 en 35. Ik zal zo meteen die twee verzen nog eens een keer gaan voorlezen. uitgangspunt is vers 34, vers 35 van Marcus 3. Twee versen die ik u nog eens voorlees. En rondom overzien hebbend, die om hem zaten, zei hij: zie, mijn moeder en mijn broeders, want zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder en mijn zuster en moeder. En we zingen daarna uit Psalm 86, het zesde vers: leer mij naar uw wil te handelen en ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Gemeente, als de band goed is, dan is het hebben van familie een heel belangrijk en ook een rijk gegeven. Als de band goed is, dan kun je als familieleden elkaar bijstaan. Je kent elkaar, je weet van elkaars hebbelijkheden, je weet ook van elkaars onhebbelijkheden. Je kunt elkaar corrigeren, adviseren, bijstaan in de breedste zin van het woord. En wat is dat dan goed ook? Als familie bij elkaar zijn. Helaas is dat niet altijd het geval. Je kunt als familieleden soms ook tegenover elkaar staan. En de gebrokenheid die er nou een keer is na de zondeval, die kan ook zijn verwoestende gevolgen hebben, juist op het vlak van de familieverhoudingen. En dat is zo verdrietig. Familie. Dat woord, daar gaat het vanmiddag eigenlijk om. En dan gaat het niet zozeer om natuurlijke familie. Maar dan gaat het vanmiddag om geestelijke familie. Geestelijke familie van de Heere Jezus Christus. Want daar spreekt hij over. Dat is wat de inhoud van die tekst die we samen gaan overdenken ten diepste is. Geestelijke familie. Er zijn mensen, zegt de Heer Jezus, die geestelijk familie van mij zijn. En wie zijn dat nou? Dat is natuurlijk van geweldig groot belang om dat te weten. En die geestelijke familieleden, waar onderscheiden zich die nou door van gewone mensen? Dat is ook van geweldig groot belang om dat te weten. En de Heere geeft antwoord op allebei de vragen in de tekst die wij vanmiddag met elkaar overdenken. De versen 34 en 35 van Marcus 3. Het gaat over geestelijke familie van de Heere Jezus. Wie zijn dat? En wat doen die mensen? Waar zijn ze aan te herkennen? Geestelijke familie van de Heere Jezus. Wie zijn dat? En wat doen ze? Als je vers 31 leest van deze tekst van dit hoofdstuk Marcus 3, dan kom je erachter, gemeente, dat Maria, de moeder van de Heere Jezus, en dat ook zijn broers naar hem toekomen en dat ze hem willen spreken. Jezus is op dat moment in een huis in Capernaum samen met de discipelen. En Maria en zijn broers die blijken niet naar binnen te gaan, maar ze sturen iemand die wel naar binnen moet gaan en die een boodschap aan hem moet doorgeven. Naar alle waarschijnlijkheid was het niet mogelijk voor Maria en de broers om naar binnen te gaan, omdat het huis helemaal vol was. Je leest dat wel meer, dat er zoveel mensen ook naar de Heere toe kwamen om te luisteren naar zijn boodschap en ook, denk ik, nog veel meer om hun zieken door hem te laten genezen, dat het huis waar hij dan was overvol was. Dat zal nu ook zo het geval zijn geweest. En daarom sturen Maria en de broers iemand naar binnen om een boodschap door te geven. De vraag die natuurlijk boven komt vanmiddag, dat is de volgende vraag. Waarom willen Maria en Jezus broers zo nodig met hem op dat moment spreken? Waarom blijven ze gewoon niet wachten tot de schare weer naar huis gegaan is en de Heere alle tijd heeft om ook de vragen die ze blijkbaar hebben te beantwoorden? Waarom storen ze Jezus in zijn belangrijke werk, want dat is het toch, zijn belangrijke werk van prediking en van genezing? Ik zal u zeggen, als je dan het gedeelte leest, de context zoals we dat dan zeggen, waarin deze tekst staat, dan kom je erachter dat ze Jezus willen spreken juist met het oog op zijn werk. Laat ik het zo vanmiddag zeggen, moeder Maria en zijn broers zijn bezorgd over Jezus. De Heere deed zoveel. De Heere deed te veel in hun ogen. Hij ging maar door met scharen te onderwijzen. Hij ging maar door om mensen te genezen. En er staat hier in dit gedeelte ook, ja, dat is in vers 20, dat er zelfs geen tijd was om brood te eten. Moet u eens indenken. Geen tijd om brood te eten. Dus zo druk is de Heere. Zoveel mensen vragen zijn aandacht. Geen tijd om brood te eten. En dan, ja, dan wil Maria, die wil daarover met Jezus spreken. Ja, er staat zelfs nog iets meer. En wat staat er dan? Hij is buiten zijn zinnen. Met andere woorden, dat is natuurlijk eigenlijk best een hele kwalificatie die ze geven. Hij is buiten zijn zinnen, hij is overspannen. Hij weet niet meer wat hij doet. Hij gaat maar door, hij gaat maar door. Wij zouden zeggen, dat zeggen wij ook wel eens als we mensen om ons heen zien, het lijkt wel of de rem er een beetje af is. Hij gaat maar door, hij gaat maar door. Geen rust is meer te ontdekken in die persoon. Moeder Maria en de broers komen naar het huis in Capernaum en de bedoeling is blijkbaar, dat kun je dus uit het verband opmaken, om Jezus te vermanen. U moet niet zo hard werken. U moet rust nemen. U moet wat afstand nemen. Veel te gek wat er allemaal gebeurt. Dit kan zo niet. Het moederhart van Maria klopt voor haar zoon. Dat is te begrijpen, gemeente. Maar de andere vraag natuurlijk die vooral naar voren komt, meteen naar voren komt, is: is dit nu wel zo goed geweest van Maria? Ik denk dat we daar ook heel makkelijk een antwoord over kunnen formuleren. Natuurlijk was het niet goed wat Maria hier deed. Natuurlijk kon dat niet. Maria die heeft op dat moment weer niet beseft wie haar zoon ten diepste is. Jezus is de zoon van de Vader. En de Heer Jezus heeft het al gezegd toen hij al twaalf jaar oud was. Toen heeft hij het al gezegd tegen haar en tegen Jozef ook. Weet u niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn Vader? Hij heeft maar één opdracht, dat is dat de wil van de Vader te verkondigen. Hij heeft maar één opdracht. De hemelse dingen aan de mensen bekendmaken. En verder niet. En daar is hij mee bezig, andere dingen niet. En dan moet Maria zich daar buiten houden, dan moet ze hem niet storen. Laat ik het zo eens vanmiddag zeggen, ze heeft er helemaal niets mee te maken wat de Heere Jezus aan het doen is. Ze moet haar plek weten. Maar ja, hoe gaat dat? Als je het nou vanuit het menselijke oogpunt bekijkt, vanuit een psychologisch oogpunt bekijkt, dan kun je het wel begrijpen dat Maria bezorgd is. Hè? Want moeders onder ons, hè, je bent toch altijd bezorgd over je kinderen, hè? En als je ziet dat het niet helemaal goed gaat met je kinderen, dan ben je toch eigenlijk altijd geneigd om daar wat van te zeggen. Ook al zijn je kinderen groter geworden, en zelfs als je kinderen volwassen zijn, dan laat je er toch allemaal niet zomaar aan, laat je ze niet aan hun lot over. Dan zul je toch op een gegeven moment eens een keer zeggen, zeg jongen, zeg meid, moet je nou eens horen, maar komt dit allemaal wel goed? Ben je niet te druk? Zou je niet wat meer rust nemen? Vind je niet dat je de dingen op dit moment wat verkeerd indeelt? Ik noem maar wat, hè. Een moederhart helpt, beschermt haar kind psychologisch te begrijpen dat Maria naar Jezus komt om deze dingen met hem te delen. Maar nogmaals, geestelijk gezien is ze op het verkeerde spoor. Ze heeft zich niet te bemoeien met de geweldige opdracht van haar zoon, die ten diepste de zoon van God is. Ja, en wat doet Jezus dan? Hè? Dat is natuurlijk weer een volgende vraag. Wat doet Jezus dan als die man of vrouw, wie het maar is, dan komt en die zegt, uw moeder en uw broers, die staan buiten en ze roepen nu. Breekt de Heere dan meteen zijn werk af en ze gaat hij naar buiten en zegt, nou hier ben ik en wat was er aan de hand en wat moet ik? Nee, de Heere breekt zijn werk niet af. Maar hij neemt de situatie, neemt hij te baat om de scharen te onderwijzen over het geestelijke familieschap. En daar gaan we het vanmiddag met elkaar over hebben. De Heere die zegt, wie is nou eigenlijk mijn moeder? En wie is nou eigenlijk mijn broeder? Wie zijn nou eigenlijk mijn verwanten? Wie horen nu eigenlijk bij me? En dan kijkt hij die scharen rond in dat huis. En dan steekt hij zijn hand zo uit en zegt, kijk. En dat zijn nou mijn broeders. En dat is nou mijn moeder. Die mensen die hier zijn en die de wil van God trachten te doen. Een opmerkelijke geschiedenis, gemeente, als je er goed over nadenkt. Ik denk dat we vanmiddag ook heel nadrukkelijk bepaalde misverstanden die zouden kunnen rijzen, dat we die moeten uitsluiten. Welk misverstand zou kunnen rijzen? Wij zouden kunnen denken dat Jezus hier zijn moeder afschrijft. Maar dat is niet het geval. Jezus blijft Maria als moeder eren tot het laatste toe. Dat blijkt als hij aan het kruis houdt nog bijzondere dingen ook tegen haar zegt. U weet wel, hè, die dingen die daarover gaan, dat de Heere tegen Maria zegt van die Johannes, dat wordt nou uw zoon. En dat hij dan tegen Johannes zegt, die Maria wordt nou uw moeder. Daaruit blijkt die zorg, hè, van de Heere voor moeder Maria. Hè. Dus je moet vanmiddag niet denken dat de Heere Jezus toen op dat moment de band heeft doorgesneden met Maria. Absoluut niet. Maar wat de Heere wel heeft bedoeld, en dat is denk ik ook wat voor ons van belang is te weten. En daar wil ik het vanmiddag ook heel bijzonder nog wat uitgebreider met elkaar over hebben. Waar Jezus het over heeft gehad, wat hij bedoelde is dit, om familie te zijn van mij is iets anders nodig dan dat je een bloedverwant van mij bent. Om familie te zijn van mij is een geestelijke band nodig. Een band gelegd door woord en door geest. En wat een mens nou tot een familielid van mij maakt, zegt de Heer, is dat hij zich aan mij mag toevertrouwen met heel zijn hart, met heel zijn wezen. Broeders, zusters, moeder van mij zijn mensen die zich aan mij mogen toevertrouwen. Voordat ik daar nog wat dieper op inga, gemeente, wil ik allereerst met u ook mijn verwondering delen over het feit dat de Heere Jezus er hierover spreekt, dat zondige mensen broeders en zusters van hem mogen worden. Daar wil ik mijn verwondering met u over delen. Want dat is natuurlijk iets waar we niet overheen moeten lezen. En niet overheen moeten denken en praten. Het is natuurlijk een bijzonder iets dat de Heere Jezus, mensen als wij, mensen, zondige mens. Dat de Heere Jezus, mensen als wij, wil aanvaarden en aannemen als broeders en zusters van hem. Geestelijk familie worden van hem. Wat is dat toch eigenlijk, als je er goed over nadenkt, een vanuit ons gezien ook wonderlijk gegeven. Ik dacht bij mezelf toen ik deze teksten overdacht, als de Heere Jezus het in zijn woord niet zo nadrukkelijk had gezegd, wij zouden dat ook nooit vanuit onszelf zo hebben durven zeggen. Dat we geestelijk familie kunnen worden van hem. Wat een wonder. Die heilige Heere wil ons als zondige mensen aannemen als zijn broeder en als zijn zuster. Opnemen in zijn geestelijk huisgezin. Ja, en wanneer word ik dat nou? Dat is natuurlijk de vraag waar het dan over gaat. Wanneer word ik nou een familielid, een geestelijk familielid van de Heere Jezus? Dan is, en dat is wat ik net ook al zei, dan is bloedverwantschap is absoluut niet van belang. Dan is een geestelijke band van belang. En ik zal zo meteen uitleggen wat die geestelijke band precies inhoudt. Bloedverwantschap van geen belang. U weet wellicht, gemeente, dat van de broers van de Heere Jezus in de Bijbel staat dat ze niet in hem geloofden. Dat is later anders geworden, na Pinksteren. Toen is blijkbaar dan de Heilige Geest ook in hun hart gaan werken. En zijn ze wel tot geloof gekomen in de Heere Jezus. Maar eerst geloofden ze niet in hem. Stelt u zich nou eens voor dat die broers van de Heere Jezus ongelovig waren gebleven. Die broers van Jezus, die hebben op een gegeven moment ook het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Of om het anders te zeggen, zij moesten ook sterven, zoals elk mens moet sterven. En toen hebben ook zij verantwoording moeten afleggen voor hun doen en voor hun laten op deze wereld. En wat denkt u, als ze nou ongelovig waren gebleven, zouden ze voor God hebben kunnen bestaan, omdat ze nou broer van Jezus zijn geweest? Als ze ongelovig waren gebleven, hadden ze dan tegen God de Vader kunnen zeggen, ja maar Vader, wij zijn een broer geweest van uw zoon. Dan had de Vader gezegd, ja maar u bent geestelijk geen broer van hem geworden. En u bent dan wel een bloedverwant van hem geweest. Maar bloedverwantschap geeft u geen zee. Begrijpen we dat, gemeente, dat de Heer Jezus dat hier nadrukkelijk ook naar voren brengt. Hè? Dat het niet om bloedverwantschap gaat, hè? Maar dat het om die geestelijke band gaat. Ik moet een geestelijke band aan hem gaan krijgen. En dan is dan nu de vraag, dat is denk ik een van de meest belangrijke dingen die we vanmiddag met elkaar overdenken. En wat is nou die geestelijke band met de Heer Jezus? Zoals we hier bij elkaar zijn, zoals we meeluisteren, zijn wij mensen die van het evangelie op de hoogte zijn. Wij kunnen al de dingen die over Jezus te zeggen zijn, kunnen wij denk ik zo opnoemen. Over zijn geboorte, zijn sterven, zijn opstanding. En we kunnen misschien ook heel wat vertellen over gelijkenissen die hij gesproken heeft. En noemt u verder ook maar op. Maar is dat nou een geestelijke band hebben aan de Heere Jezus Christus? Ik denk het niet. Om werkelijk een geestelijke band te hebben aan hem, moeten de dingen in ons leven dieper gaan. Moeten de dingen anders zijn. Anders worden. Wij moeten familie worden van hem. Er moet een geestelijke band gelegd worden, want die ligt er niet van uit onszelf. En wanneer kun je nou zeggen, er is een geestelijke band tussen hem en tussen mij. Misschien dat ik het vanmiddag zo onder woorden mag brengen, gemeente, dat het op dit moment het meest duidelijke voor ons is. Dat we het voorbeeld mogen noemen van de persoon van Petrus. Ik wil vanmiddag aan de hand van die bekende Petrus u laten zien wat het is om een geestelijke band met Jezus te hebben. Petrus. Petrus, die als de Heere Jezus de vraag stelt, hè, wat zeggen de mensen nou van mij? Hè? Die zegt, nou ja, de mensen zien heel veel in u, o Heere. En als de Heere Jezus dan die persoonlijke vraag aan hem stelt, ja maar Petrus, wie zegt u nou dat ik ben? En dan zegt hij, ja maar Heere, u bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. Nou, zegt Jezus, dat klopt. En vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader in de hemel is. Dus dat is het meest kenmerkende als er een band tussen de Heer en ons gekomen is. Dat we de Heere Jezus belijden vanuit ons hart. Zeggen, ja, u bent de Christus, de zaligmaker. Ik wil op nog iets wijzen uit het leven van Petrus en dat denk ik ook kenmerkend is voor die geestelijke band. Petrus weet ook, belijdt ook, dat hij de Heere Jezus nodig heeft voor de vergeving van zijn zonde. Mag ik u wijzen op die geschiedenis dat de Heere Jezus op een gegeven moment ook tegen hem zegt, hè, je moet het net aan de andere kant uitwerpen, Petrus, en de andere discipelen, ze hebben de hele nacht niks gevangen. Aan de andere kant dat net, ze doen het, net is vol vissen. Wat is dan de reactie van Petrus? Ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Dat zegt Petrus. Dan belijdt Petrus tegenover de Heere Jezus dat hij een zondig onheilig mens is en dat hij de genade, de vergeving van de Heere Jezus nodig heeft. Dus dat is het eigenlijk, om zo maar te zeggen, het tweede kenmerk. En dan, wat ik tenslotte over het leven van Petrus wil opmerken, is dit. Er ligt een stuk hartelijke liefde in zijn hart voor de Heere. Petrus. Heb je me lief? Ja, Heer. Heb je me echt lief? Ja. Heb je me liever dan de anderen? Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Petrus belijdt zijn liefde voor de Heer. Er lagen een hele hoop dingen scheef in Petrus' leven. Ik ga er niet over uitweiden. Maar de dingen waar het om gaat, lagen recht. Hij belijdt Jezus als de Christus. Hij heeft hem nodig voor de vergeving van zijn zonde. En hij heeft een stuk liefde in zijn hart. Wanneer heb ik nou een geestelijke band met de Heere Jezus? Wanneer ben ik nou een broeder of een zuster van hem geworden? Als de dingen die in Petrus' leven te bespeuren zijn, in eniger mate ook in mijn leven terug te vinden zijn. Leg je leven er vanmiddag maar eens naast. En hoe is het eigenlijk met jou, lieve jongen, lief meisje? Hoe is het nou met jou? Is er in jouw leven een band, een geestelijke band met de Heere Jezus? En als je nou vanmiddag zegt, die band die is er nog niet. Mag ik je dan op het volgende wijzen? Weet je dat het leven heel ernstig is? Je bent jong en je staat er nog niet zo bij stil. En natuurlijk, je mag ook genieten. Ik wil je blijdschap ook niet vergallen. Dat moet je zo vanmiddag niet denken. Maar ik wil je wel wijzen op de ernst van het leven. We zijn sterfelijke mensen. Kunnen zomaar weggenomen worden. En dan moeten we ons leven verantwoorden. En dan is er alleen maar toekomst als we een band, een geestelijke band hebben gekregen met de Heere Jezus. En daarom, als je die nog niet hebt, buig je knieën. En kom aan zijn voeten. En vraag het aan de Heere: wilt u ook mijn hart vernieuwen? Wilt u ook mijn hart bekeren? Wilt u ook mij geven, Heere, wat ik nodig heb? En dan belooft de Heer het. Hij zal het doen, hoor. Hij zal het doen. Er is nog nooit iemand tot de Heere gegaan die leeg door hem is teruggestuurd. Wanneer heb ik een geestelijke band met hem? Dat hebben we nu met elkaar samen overdacht. Maar gemeente, er is nog iets wat we vanuit deze tekst vanmiddag met elkaar moeten delen. En dat is het volgende. Als wij geestelijk familie zijn geworden van de Heere Jezus, dan is er niet alleen het een en ander veranderd in onze houding ten opzichte van hem, maar dan hebben wij ook ons te houden aan bepaalde regels. Regels. In ieder gezin heb je regels. In dit gezin heb je regels met betrekking tot, nou ja, noem maar de tijd waarop er gegeten wordt. 5 uur, 6 uur thuiswezen, Piet, want dan eten wij. In een ander gezin heb je regels, in die zin ook dat je dingen met elkaar verdeelt. Hè? De huishoudelijke karweitjes worden over de gezinsleden verdeeld. Nou, zo kan ik natuurlijk wel een hele hoop meer dingen zeggen. Regels, in ieder gezin zijn er weer regels. Daar heb je aan te houden. Als je tot het gezin, het huisgezin van de Heere Jezus bent gaan behoren, tot zijn familie bent gaan behoren, dan heb je ook aan regels te houden. En dat zegt Jezus hier in dat laatste vers 35. Zo wie de wil van God doet, die is mijn broeder, mijn zuster en mijn moeder. De wil van God doen. Ja, en wat is dat nou dan? Laten we daar vanmiddag ook nog even met elkaar bij stilstaan, gemeente. De wil van God doen. Weet u, daar zou ik het volgende over willen opmerken. In de allereerste plaats, en het ligt ook voor de hand, heeft de wil van God alles te maken met de welbekende 10 geboden. Wat wil God? Hoe of wij omgaan met zijn naam? En met zijn dag, met zijn dienst. Hoe wil God dat wij omgaan met de naaste? Het staat allemaal in die 10 geboden. Dus de wil van God, die wordt ons heel nadrukkelijk bekendgemaakt in die 10 geboden. Dus willen we werkelijk tot het huisgezin van de Heere behoren, hebben we ons leven te richten ook naar de geboden van God. De wil van God, als je de Bijbel erop naleest, bevat nog wel een paar andere elementen ook. Ik zal ze kort noemen. In de eerste plaats zegt de Heere: dit is wat ik van u vraag. Zoek dagelijks mijn aangezicht. Dus gebed. Afhankelijkheid. Elke dag aan de voeten van de Heere komen. Je leven openleg. Vragen om zijn hulp en om zijn bijstand, om zijn leiding, om de vernieuwing van zijn geest. Dat is ook de wil van God, gebed. Wat de wil van God over ons, voor ons is, is ook dat we danken. Ik zal 1 tekst noemen. Hè. Dankt God in alles. Dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Staat in de Thessalonicenzenbrief, 5e hoofdstuk. Lees het vanavond maar na. De wil van God doen heeft dus te maken met de geboden, heeft te maken met gebed, heeft te maken met dankbaarheid, dankzegging ook. Nou, de wil van God, als we die moeten houden, dan moeten we onze eigen wil opzij schuiven. En ja, dat is denk ik nou de strijd die een gelovig mens, die een christen heeft. De eigen wil opzij schuiven. Er is niets wat moeilijker is dan dat. Wij worden zo geknecht ook door onze eigen wil. Omdat we zo gehecht zijn aan onze eigen wil. En dat is het moeilijkste voor ons. Dat we toch die wil opzij schuiven. En dat we zeggen, Heere, ik zal doen wat u van mij vraagt. Misschien dat er velen onder ons zijn die vanmiddag zeggen, ja, dat is nou ook mijn strijd. Daar heb ik nou elke dag ook zo moeilijk mee. En elke dag kom ik er weer achter dat het goede wat ik wil, dat ik dat niet doe. En dat het kwade wat ik niet wil, dat ik dat wel doe. En misschien dat er onder ons vanmiddag zijn die zeggen, die wil van God doen. Ja, maar hoe kan ik daar toch ooit aan beantwoorden? Onmogelijk. Nou, dat is ook onmogelijk vanuit ons. Maar daarom mogen we ook elke dag die toevlucht nemen tot de Heere. En zeggen, uw Heilige Geest, dat die mij leidt. Dat die mij vernieuwt. En dat ik zo veranderd word. Van dag tot dag, van stap tot stap, veranderd wordt naar uw evenbeeld, o Heere. Nou, we gaan afronden. We hebben vanmiddag zo samen nagedacht, gemeente, over geestelijk familie zijn van de Heer Jezus. Aan de orde is gekomen, wanneer zijn we dat nou eigenlijk? Het zijn mensen. Het zijn zondige mensen die een geestelijke band hebben gekregen, door woord en geest gelegd, die een geestelijke band hebben gekregen aan de Heere Jezus Christus en die nu ook verlangen om zijn wil te doen. En nogmaals, u moet niet denken dat familieleden van de Heere nou mensen zijn waar niets op aan te merken valt. Kijk eens even naar die discipelen vanmiddag tot slot. Petrus, waar ik het net over had, hij zal Jezus zo meteen verloochenen. Kijk daar Johannes zitten, die geen ogenblik met Jezus kan waken. En daar achteraan zit Jacobus. En daar zitten al die anderen. En ze zullen zo meteen, als Jezus wordt gevangen genomen, hard weg gaan lopen. Omdat ze bang zijn voor hun leven. Het zijn zondaren. Het blijven zondaren. En toch schaamt de Heere zich niet om nou juist zulke mensen zijn broeders te noemen. Zondige mensen. Ze mogen de familienaam, ik mag vanmiddag wel zeggen, de hoge familienaam dragen van broeders en zusters van de Heere. En ze mogen in hem elkaar ook als broeders en zusters in de Heere ontvangen. Zondaren, ze mogen uiteindelijk ook delen in de erfenis die voor de kinderen wordt bewaard. De heerlijkheid, de eeuwige gelukzaligheid. De Heere zal aan al zijn kinderen die gaan schenken. Wat een onuitsprekelijke rijkdom is het om geestelijk familie te zijn van de Heere Jezus. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Als u het niet gezegd had, Heere, dan zouden wij het nooit durven zeggen. Dat wij mensen geestelijk familie kunnen worden van u. Dat u ons wilt aannemen als broeder, als zuster. En dat we u dan ook mogen leren kennen en belijden als onze oudste broeder. Nee, Heere, vanuit ons is dat onmogelijk. Maar wij hebben dat vanmiddag gehoord vanuit uw onfeilbaar woord, betrouwbaar woord. Dat u het bent die zondaren tot geestelijke familieleden aanneemt. Geestelijke familieleden, we hebben aan de hand van het leven van Petrus proberen te ontdekken wat precies de kenmerken van die familieleden zijn. Maar we hebben ook gehoord dat het zo nodig is dat ieder die werkelijk een familielid is, naar de regels wil leven die binnen het huisgezin van u ook gelden. En heren, dat is niet altijd even eenvoudig. Daar zit nu die strijd ook in van ons leven. Maar wilt u ons ook iedere keer weer opnieuw de kracht en de leiding van uw geest geven, opdat we toch werkelijk waar mogen handelen naar uw wil en mogen wandelen in uw waarheid. We dragen elkaar van harte aan u op, Heren, voor de week die voor ons ligt, voor onze jonge mensen, misschien de allereerste vakantieweek. Wilt u een fijne week aan onze jonge mensen geven? En nogmaals dragen we elkaar aan u op als we deze week misschien een poos op vakantie zullen gaan, verder weg of dichterbij. Geef wat we behoeven en bewaar ons en spaar ons, Heer. Gedenk ons in onze omstandigheden en zeker als onze omstandigheden moeitevol zijn, wilt u ons dan bijzonder ondersteunen. We danken u dat we ook deze dag, deze zondag, elkaar twee keer in alle rust hier in uw huis rondom uw open woord mochten ontmoeten. Wilt u ons verder ook in uw hoede nemen? Wilt u ook uw knecht die zo meteen in een andere gemeente op voor te gaan alles geven wat hij daarvoor nodig heeft? Neem weg wat niet was naar uw wil en zie ons aan in uw genade. In hem, de Heere Jezus Christus. Amen. Psalm 145, tweede vers, is de slotzang van ons samen zijn. Psalm 145, tweede vers. Ga in vrede. Met u draagde de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.